Wereldwijd staan democratie en rechtsstaat onder druk. Ook in Nederland bestaan zorgen. Wat gaan politieke partijen er zelf aan doen? Hoe zien zij hun eigen rol? En komen ze al in actie? Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Daarin gaan Bart Schreuders en ik, Eva Polman, op zoek naar het antwoord van politieke partijen op bedreigingen voor democratie en rechtsstaat. Daarvoor spreken we met degenen die verantwoordelijk zijn voor de ideeënvorming binnen politieke partijen. Welkom bij alweer de derde en tevens laatste aflevering van dit vierde seizoen van Het Spel en de Macht. Met een achtergrond in internationale betrekkingen en Europese studies en gepromoveerd politicoloog om transnationale partijactiviteiten in de Europese Unie, is vandaag bij ons de gast, naar ons weten, de jongste directeur van alle wetenschappelijke bureaus in Nederland, Afke Groen. Sinds 2022 directeur bij de Meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Welkom.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je er bent, want ook vandaag gaan we in gesprek over de thema's die dit seizoen centraal staan. Dat zijn de uitdagingen dus die de Meester Hans van Mierlo Stichting signaleert voor democratie en rechtsstaat. Wat dat vraagt van politieke partijen en eigen voorstellen ter verdediging en versterking van democratie en rechtsstaat.
We zijn ook benieuwd naar wat doet een wetenschappelijk bureau. We zijn een podcast van de Universiteit Leiden. We zijn natuurlijk geïnteresseerd in wetenschap. En we hebben met Noortje Thijssen van wetenschappelijk bureau GroenLinks gesproken. En met Patrick van Schie van de Telder Stichting van de VVD. En je ziet toch een soort verschil in hoe zij zich liëren aan de politieke partij zelf. Noortje Thijssen is wel wat meer betrokken ook geweest bij het verkiezingsprogramma. En Patrick van Schie eigenlijk helemaal niet. Die is echt puur alleen op de achtergrond bezig. Ik ben benieuwd hoe het dan bij D66 werkt, toch specifiek bij jou?
Ik denk eigenlijk dat altijd een voor wetenschappelijk bureaus en hun moederpartijen, dat het eigenlijk een voortdurend zoeken is. Een voortdurend balanceren tussen nauw betrokken zijn en soms wat meer afstand nemen. En dat kan er zelfs ook afhankelijk zijn van of je in de oppositie of in de regering zit. Of je moederpartij in de oppositie of de regering zit. Dus een van mijn collega's, Jasper Dekker, die heeft een prachtig onderzoek geschreven en hij werkt daar nog aan. Een deel staat al gepubliceerd op onze website over de geschiedenis van de Meester Hans van Mierlo Stichting. En hij brengt dan eigenlijk ook heel mooi in kaart hoe dat eigenlijk een pendule is die in de tijd ook steeds wisselt. Tussen directeuren, maar ook binnen de termijn van directeuren. Ja, en op dit moment staan wij denk ik, ik zie onszelf vooral als kritische vriend van D66. Bij net als je als vriend doet, soms sta je dan heel dichtbij. Geef je op de achtergrond advies. En soms neem je wat meer afstand. Ja. Of een schot voor de boeg. Hè. We schrijven ook opinies in kranten. Dus dat is. Ik noemde het al even balanceren en dat is denk ik het juiste woord.
Ja, want ik denk dat je ook wel merkt en dat we hebben gemerkt dat het ook wel echt balanceren is. Ik bedoel, Noortje Thijssen zal zelf niet per se schrijven als iemand die heel nauw betrokken is bij de alledaagse gang van GroenLinks. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel meegeholpen aan het verkiezingsprogramma van Partij van Arbeid GroenLinks. En heb jij dat ook gedaan?
Ja, Noortje die had ook de rol van voorzitter van de programmacommissie samen met Tim Jongers. Mm-hmm. Wat ik echt ik kijk wel met bewondering naar hun initiatief om dat zo samen te doen. Die rol had ik niet. D66 werkt met een permanente programmacommissie. Een voorzitter daarvan en heeft voor dit nationale verkiezingsprogramma ook een verkiezingsprogrammacommissie ingericht. Maar als Van Mierlo Stichting zijn we zeker daar betrokken bij geweest. Niet in de laatste plaats omdat ook de secretaris van die permanente programmacommissie, dat is een van mijn collega's. Op de achtergrond zijn we daar zeker bij betrokken.
Dus ook wel echt betrokken geweest bij de concrete ideeënvorming voor het verkiezingsprogramma.
Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, we zijn ook, het wetenschappelijk bureau is er ook voor de ideeënvorming. En voor de ideeënvorming op de langere termijn. Dat zien we ook vandaag in Den Haag. Dat politiek heel erg gericht is op de kortere termijn. Op het hoe, met welke middelen, door wie. Terwijl wij als wetenschappelijk bureau zijn er voor de ideeënvorming voor die langere termijn en voor het waarom. Voor welk land, in welk land willen wij eigenlijk wonen? Dus ik vind het ook in een verkiezingsprogramma landen zulke ideeën. hoop je.
En nu in verkiezingstijd is een directeur van een wetenschappelijk bureau drukker dan normaal?
Ja, dat zeiden we al even toen we hier naar boven liepen in het gebouw van de zomer. Ja, absoluut. En met de voorbereiding van zo'n nationaal verkiezingsprogramma is het alle hens aan dek. Wat ook heel leuk is. Maar ja, dan laat je het los. Want dan is het aan een hele andere afdeling op het landelijk bureau van de partij om campagne te gaan voeren en te communiceren over de programma's aan Rob Jetten om dat te doen. Dus voor ons is een klein beetje de rust weer gekeerd. Hoewel we nu alweer bezig zijn met het volgende verkiezingsprogramma. Want er komen Europese verkiezingen aan in het voorjaar.
En je gaf ook al aan dat jullie vooral ook nadenken over de vraag waarom, waar willen we heen met het land, iets meer de visie uitwerken. En dat goed land in jullie partijprogramma ook. En ik dacht misschien leuk ook voor de jonge luisteraars. Jullie heten natuurlijk de Meester Hans van Mierlo Stichting. Een beetje, kan je vertellen wie was Hans van Mierlo en hoe werkt zijn gedachtegoed nog voort in jullie wetenschappelijk bureau en in de partij zelf? Zijn er bepaalde beginselen of waardes die jullie nog steeds benadrukken?
Ja. Ja, mooie vraag. Er is een prachtige biografie geschreven over Hans van Mierlo door Hubert Smeets, die ik sowieso iedereen kan aanraden. Dus als je Hans van Mierlo wil leren kennen, dan lees dat boek. Ja, D66, het bestaansrecht van D66 is natuurlijk democratische vernieuwing. Het appel uit 1966 van de hand van Hans van Mierlo en een hele groep veelal jonge kritische denkers, was natuurlijk een appel aan iedere Nederlander die zich ongerust maakt over de ernstige devaluatie van onze democratie. En dat is dat idee, dat is heel sterk bij ons verankerd. Ook in het werk van de Van Mierlo Stichting. Democratische vernieuwing is eigenlijk altijd een van onze speerpunten. En dat zie je ook terug in andere visies die wij schrijven. Onlangs verscheen een visie op wonen, waarin we het dan hebben over gelijkheid, over vrijheid, maar zeker altijd ook over democratie. Want de democratie stopt niet bij alleen maar een democratische politiek. Ik bedoel, je kunt ook democratische principes verankeren in de manier waarop je je economie organiseert, medezeggenschapsraden, in het onderwijs. Maar dus ook op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ruimte te geven aan corporaties van burgers zelf. Of geef burgers veel meer zeggenschap in de wijken waar ze wonen. Dus ja, dat...
Dat zijpelt zo helemaal door in de hele maatschappij. Ja. Ja. En je gaf aan, het zijn dus ook de principes van vrijheid en gelijkheid, democratische vernieuwing. En nu spraken we ook met Patrick van Schie. Zij noemen zichzelf ook liberaal. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook een liberale en sociale partij. En wij vroegen ons af waarin verschilt jullie liberale gedachtegroep misschien van de VVD. Vullen jullie dat liberalisme anders in?
Of? Ja, D66 is zich sinds 1998 sociaal-liberaal gaan noemen. Eerder was daar helemaal geen sprake van. Hans van Mierlo was hier ook geen voorstander van. Dus in die zin is het een interessante paradox dat de Van Mierlo Stichting het wetenschappelijk bureau voor het sociaal-liberale gedachtegoed is. Maar in 1998 is dat gedaan vanuit... D66 kwam toen uit jarenlang regeren in paars. Er was een vraag over de herkenbaarheid van de partij. En toen is wederom een club jonge D66'ers, Opschudding noemden zij zich, is campagne gaan voeren voor dat label sociaal-liberalisme. Ook voor een andere kleur trouwens, voor D66. Het zou geel moeten worden, de kleur van het liberalisme. Maar dat werd de insteek, ook als je die motie terugleest uit die tijd, ging vooral om de herkenbaarheid van D66. En later is de Van Mierlo Stichting, die heette toen nog niet, zoals het kenniscentrum, die is invulling gaan geven aan, maar wat betekent dat sociaal-liberale gedachtegoed nou eigenlijk? In wat voor politieke traditie staan we? En als je dat terugvoert, ook in de geschiedenis, dan zie je dat het sociaal-liberalisme wel altijd een eigenstandig politieke traditie is geweest in Nederland. Waarin je vraag was, waarin verschilt het? Ik denk dat ik dat het best kan uitleggen waar het gaat om het idee van vrijheid. Je kunt vrijheid opvatten als een de afwezigheid van bemoeienis. En dat heet ook wel negatieve vrijheid. Dus vrijheid betekent, ik ben vrij als ik lekker kan bepalen wat ik zelf goed vind. En als de overheid in dit geval zich niet te veel met mij bemoeit. En in de sociaal-liberale traditie heeft vrijheid ook twee andere betekenissen. Namelijk wat dan een positieve vrijheid heet. En je kunt pas vrij zijn als je ook goed onderwijs hebt genoten. Als je toegang hebt tot goede zorg. Als je een dak boven je hoofd hebt. Dus er moet een basis zijn voor die vrijheid.
Waar juist de overheid zich wel...
Precies, waar juist de overheid een rol te spelen heeft. Dat is een belangrijk verschil. En anderzijds, en dat is een invulling van vrijheid, een opvatting van vrijheid die eigenlijk veel ouder is, maar die ik de laatste tijd weer terug zie komen in het werk van verschillende denkers en auteurs. En dat is de democratische vrijheid. Dus het idee dat je pas vrij bent, dat vrijheid betekent dat je zeggenschap hebt over de wetten en regels die ons regeren. Vandaar democratische vrijheid, dat je daarover meebeslist. Dat komt uit de Oud-Griekse traditie, waarin vrij zijn het tegenovergestelde was van slaafgemaakt zijn. Dus iemand die is slaafgemaakt is niet vrij, want heeft geen zeggenschap over de wetten en regels die haar of hem regeren. Terwijl een vrij persoon, in het oude Griekenland een vrije man, want een vrouw telt dat ook niet, die kan daarover meebeslissen, die kan meepraten in de democratie. En ook die opvatting, die democratische vrijheidsgedachte, die zie je ook wel sterk terug in het sociaal-liberale denken. Onder meer met die strijd voor het vrouwenkiesrecht. En vandaag bijvoorbeeld ook met het pleidooi om het stemrecht naar 16 jaar te brengen.
Ja, nee, heel mooi dat je die drie verschillende betekenissen of lagen in die vrijheid identificeert. En dat dus ook nu terugziet in jullie partijprogramma. En we vroegen ons ook af, zijn er nou ook bepaalde tendensen of signaleren jullie ook ontwikkelingen die juist dit tegenhouden of tegengaan?
Die democratische vrijheid
tegen. Ja, die democratische vrijheid bedreigen.
Oh, dat is een goede vraag. Op allerlei manieren. Maar een van de belangrijkste voor mij is dat democratische vrijheid kan niet bestaan als er grote ongelijkheid is. En dat zien we vandaag de dag ook terug in de democratie, in het functioneren van de Nederlandse democratie. Dat mensen met lagere inkomens, dat die minder vaak gaan stemmen. En niet zo'n beetje. Ik geloof dat het verschil zo'n 20% is. Pin me er niet op vast. Maar dat is behoorlijk. Democratische vrijheid vereist een politieke gelijkheid van mensen. En die politieke gelijkheid van mensen vergt volgens mij ook een zekere mate van materiële gelijkheid. Of in ieder geval een materiële ongelijkheid die zich niet vertaalt naar politieke ongelijkheid. En vervolgens, dat vind ik slecht voor de democratie. Als de stem van de een is dus beter vertegenwoordigd dan de stem van een ander.
Ja, dus ik denk ook de vraag is, hoe krijg je iedereen ook betrokken bij het hele democratische proces? Zeg je dan ook dat als er meer materiële gelijkheid is, zou er dan ook meer politieke gelijkheid, zouden mensen dan ook sneller naar de stembus gaan? Of hoe zie je dat?
Nou ja, ik denk dat die materiële ongelijkheid, dus grote inkomensverschillen, grote vermogensverschillen, dat kan leiden tot politieke ongelijkheid. En daar zien we dus ook, daar zien we ook bewijs voor. Wouter Schakel, politicoloog, ik meen aan Leiden Universiteit, die heeft daar ook onderzoeken naar gedaan in de Nederlandse democratie. Dus de stem van, ik meen dat hij dat heeft gedaan naar opleidingsniveau. Dat de stem van hoger opgeleide eigenlijk beter wordt vertegenwoordigd door ons Tweede Kamer dan die van lager opgeleide.
En waar zou dat dan aan liggen? Misschien denk ik nu even de klassiek liberale advocaat van de duivel. Hè? Maar iedereen heeft toch stemrecht, zou je zeggen? Ja. Waarom gaan mensen dan toch niet naar de stembus?
Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, als je kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer in Nederland. Bijna alle Tweede Kamerleden zijn hoger opgeleid. Als jij jezelf niet vertegenwoordigd ziet, dan kan ik me best voorstellen dat je niet gaat stemmen. Of als er niet wordt geflyerd in jouw wijk. Hè, dus als politieke partijen je niet weten te bereiken. Dan kan ik me dat best voorstellen.
Ja, en als we dan kijken. Los van die democratische betrokkenheid. Hebben jullie het ook vaak over de manier waarop het debat wordt gevoerd. Een nieuwe politieke cultuur. En ik vroeg me af, wat zie jij als soort ideale omgangsvormen? Want jullie zeggen ook volgens mij in het verkiezingsprogramma dat die vernieuwing zit niet alleen in de instituties, maar ook in de manier waarop we ons binnen het systeem gedragen. En dat moet anders. Dus wat signaleren jullie daar dan wat anders kan of zou moeten?
Ja, nou ik ben best wel kritisch op. Vandaag de dag zie je heel veel liberale, sociaal-liberale, progressieve partijen die zich heel erg opwinden over polarisatie. En ik vind dat best ingewikkeld. Want ik denk dat een zekere mate van polarisatie, waar het gaat om ideeën, ideologie, best goed is. Want er zijn nou eenmaal verschillende ideeën in onze samenleving. Er zijn mensen die een heel ander wereldbeeld aanhangen dan ik. En dat is maar goed ook. Het zou wat zijn als iedereen exact hetzelfde naar de wereld kijkt. Dat is niet zo. En dat hoeft ook niet. En we zijn allemaal verschillend. En we hebben allemaal verschillende achtergronden en opvoedingen. En ander waardenstelsel. Misschien moet ik het zo noemen. En ik vind het ook de taak van de politiek om die verschillen te weerspiegelen. En om die verschillende waardenstelsels dan in het maatschappelijk debat, in het politieke debat, met elkaar te laten knallen. Dus ideologische polarisatie is voeding voor onze democratie. Is gewoon hartstikke nodig dat politieke partijen dat opzoeken. Wat wel een probleem is, als we ook heel verschillende opvattingen krijgen van wat feiten zijn, heel verschillende waarheden aanhangen. En als je ook polarisatie krijgt op persoonlijk vlak. Affectieve polarisatie heet dat dan. Dus als je elkaar echt aanvalt op de persoon. Je bent een slecht mens of dat soort dingen. Zeker omdat je, als je de botsing van waardenstelsels of van ideeën, als je dat op een goede manier wil doen, dan moet je elkaar wel heel houden als persoon.
Daarnaast signaleren jullie ook in je partijprogramma dat geen enkele democratie eigenlijk bestand is tegen haatzaaien, polariseren. En wat je al zei, er zit wel een kanttekening aan. Maar ook het opzettelijk verspreiden van desinformatie. Dus een beetje die polarisatie op informatie wat je aangaf.
Ja.
En dan zouden eerlijkheid, transparantie en toegankelijkheid weer het uitgangspunt moeten worden. En daarin zie je dus ook dat de grens dan bij haatzaaien gaat liggen. En in voorstellen ook, bijvoorbeeld het partijverbod, heb je ook dat de grens dan bij geweld, haatzaaien of antidemocratische tendensen gaat liggen. En nu was de orde van advocaten, die vroegen zich dan wel af van wie gaat bepalen of hoe bepaal je überhaupt wat voldoende haatzaaiend of voldoende antidemocratisch is. Maar ook op het punt van desinformatie, wie bepaalt dan wat goede informatie is of wie bepaalt wat desinformatie is op die punten.
Ja, dat is ook heel moeilijk. En dat lijkt me uiteindelijk aan. Kijk, we hebben het hier over een wet. Dus uiteindelijk is het aan de rechter om dat soort dingen te interpreteren. Mijn antwoord zou zijn.
Dat is aan de rechter.
Maar
de democratisch gekozen wetgever die maakt de wetten die de rechter interpreteert als het goed is.
Ja, dus er zouden politiek gezien bepaalde gronden opgenomen kunnen worden waar de rechter dan aan gaat.
In zo'n partijverbod.
Bijvoorbeeld, of gewoon überhaupt. Of met regulering van sociale media.
Ja, want het raakt natuurlijk aan, als het gaat over desinformatie, aan twee dingen tegelijk. Dus ik zou als eerste wijzen op wat we eigenlijk hebben gecreëerd of op dit moment hebben aan big tech en aan sociale media bubbels. Kijk, ik realiseer me dat ik in mijn eigen sociale media bubbel zit en dat X tegenwoordig mij door middel van algoritmes precies laat zien wat ik al dacht. In het Engels zegt ze dan reinforce, het herbevestigen van opvattingen die je al hebt. datzelfde geldt natuurlijk voor de verspreiding van desinformatie. En laten we ook niet de ogen sluiten voor de belangen die Rusland heeft om dat te stimuleren hier in Nederland. Dus dat is ook gewoon een veiligheidskwestie. Ja, daarvoor denk ik, politiek. En dat moet ook Europees. Want hiertegen kun je alleen een vuist maken als je dat Europees doet tegen die grote techbedrijven. Dat zij die verslavende en herbevestigende algoritmes, daar moet een einde aan komen. Die gepersonaliseerde advertenties en berichten die je steeds te zien krijgt. Dus, maar dat zit denk ik meer op het systeem.
Ja.
En anderzijds is er de vraag, wat doe je dan als politieke partijen zelf zulke desinformatie verspreiden? En we kunnen het dan heel lang hebben over partijverboden en waar ligt dan precies de grens en wie bepaalt dan wat desinformatie is. Je kunt het ook hebben over, ga je dan inderdaad zo'n partij, ga je dan niet meer mee in debat? Ergens denk ik dat het heel snel averechts kan werken. Omdat het frame van toch wel populistische partijen, waarvan wij vandaag in de Nederlandse democratie zien, ik denk even aan Forum voor Democratie, dat die desinformatie verspreiden, hele complottheorieën zelfs. Kijk, als jij heel hard inzet op een partijverbod, wat belangrijk kan zijn, hè? Maar je herbevestigt dan ook wel het frame van deze partijen zelf. Namelijk, wij mogen er niet zijn. En zie je wel, een elite tegen het volk. En wij vertegenwoordigen dat volk. Dus ik vind dat altijd een hele heel moeilijke balans. Omdat je loopt het risico om juist deze partijen nog meer in een underdog positie te brengen. Wat strategisch denk ik helemaal niet handig is.
Dus enerzijds zeg je, om even terug te gaan ook naar de big tech platforms en social media kanalen. Eigenlijk zou je daar ook veel meer in aanraking moeten komen met andere wereldbeelden. Daar mag eigenlijk ook wel dus een vorm van polarisatie ontstaan dat je af en toe,
ja.
In aanraking dus komt met een ander wereldbeeld, dat het mag clashen. En tegelijkertijd dus ook op het meer politieke spectrum zijn die verschillen en die wereldbeelden, moeten die eigenlijk duidelijker zichtbaar worden? En dan stel je eigenlijk in de vraag van, moet dat door middel van het heel erg hebben over een partijverbod of het uitsluiten van partijen?
Mm-hmm.
Maar volgens mij had je zelf ook met andere collega's een opiniestuk in de NRC hoe het dan misschien wel kan, in plaats van de focus te leggen op het uitsluiten, dat je bijvoorbeeld kan denken aan een stembusakkoord.
Ja.
Zou je kunnen uitleggen wat dat dan precies is en hoe dat dan kan bijdragen aan het misschien verduidelijken van de grote tegenstellingen die er zijn?
Ja, om dat nog eventjes samen te vatten, wat ik vaak zie, en wat ook echt wel nodig zal zijn, maar dat is een heel erg verdedigende reactie van progressieve partijen of partijen die democratische waarden aanhangen, of liberale partijen, hoe je het dan ook wil noemen. Maar echt een verdediging. Dus we moeten onze democratie bewaken tegen desinformatie, tegen gevaarlijke politieke partijen met zo'n partijverbod en dergelijke. En dat, dat zal vast belangrijk zijn. Maar ik denk echt, dat je ondertussen ook, en ik benoemde al dat het is het bestaansrecht van D66 om voor democratische vernieuwing te pleiten. Om die democratie steeds opnieuw uit te vinden. Dus ik denk echt dat je dat moet blijven doen. Dus vandaag de dag, om dan op het stembusakkoord, te komen, vandaag de dag zien we denk ik, en ik grijp nog weer even terug op dat Nationaal Kiezersonderzoek, waarin in 2021 een conclusie stond die ik echt heel zorgelijk vind. Namelijk dat kiezers zoeken naar verschillen tussen politieke partijen, met name in het midden. Maar dat zij die niet kunnen vinden. Dus je vroeg net ook naar, moeten die kiezers dan niet beter hun best doen te gaan, moeten zij dan niet gewoon gaan stemmen? Dus die vraag kun je hier ook af stellen. Moeten kiezers dan niet beter hun best doen om die naar informatie te zoeken? Maar kiezers, dat blijkt ook uit dat onderzoek, kiezers doen dat echt wel. Dus er is iets met die informatie. Er is iets met de communicatie van politieke partijen, waardoor kiezers eigenlijk heel moeilijk verschillen tussen die politieke partijen zien. En dat is een probleem, want in een gezonde democratie is er altijd, dat noemden we al, dat inhoudelijke debat. Er moeten we iets te kiezen zijn, er moeten wel alternatieven zijn. Dus vandaar dat wij zeggen, het stembusakkoord, dat is geen doel, maar een middel. En het zou een middel kunnen zijn om kiezers weer wat te kiezen te geven. Want juist als je dan in dat politieke midden je heel duidelijk uitspreekt, wij zouden wij zouden in de coalitie stappen met deze partijen, en dit zou onze premier dan worden. En dan kan een andere groep partijen zeggen, nou, wij sluiten ons aan bij deze partijen, met dit als premier. Dan geef je kiezers een daadwerkelijke keuze, een daadwerkelijke stem in de macht.
Dus er wordt echt in coalitievorming, dat ze weten wat voor regerings eventueel kunnen verwachten.
Ja, en wie Borgen heeft gezien, de bekende Deense serie over de Deense politiek, die herkent dit misschien. En dat Brigitte Nyborg, dat zij ook, ik geloof dat het een van de eerste seizoenen is, maar dat zij met haar partij ook de doorslag kan geven van welke coalitie ga je dan voor uitspreken.
Ik had nog wel een vraag over dat stembusakkoord, want verklein je daarmee juist dan niet de keuzemogelijkheden voor kiezers? Want je hebt misschien maar 3 blokken waar je uit kan kiezen, in plaats van nu de 20 politieke partijen die een kans maken op een zetel.
Ja, dat klopt. Je beperkt het aantal keuzemogelijkheden, hoewel die politieke partijen niet zullen ophouden te bestaan. Dus een kiezer kan alsnog, je stemt voor een bepaalde partij die zich uitspreekt voor een bepaalde coalitie. Je gaat niet, dus als we straks gaan stemmen, het papier ziet er niet anders uit met de coalities erop. Maar ik denk, als je die verschillen uitvergroot, als je duidelijk maakt wat de alternatieven zijn voor kiezers, dat je juist dat je de keuze veel duidelijker maakt. En dat is, zoals dat kiezersonderzoek ook laat zien, dat is wel waar kiezers naar op zoek zijn.
Betekent dat ook het uitsluiten van bepaalde partijen dan?
Ja, in de praktijk, indirect. Ja, maar ik zie het echt als een, want dat is wat politieke partijen nu wel doen. Ze zeggen wel, nee, we willen niet met Forum voor Democratie wordt dan vaak genoemd, of de PVV, dat ze heel uitdrukkelijk zeggen, daar willen we niet mee. Oké, maar dat is negatief. En biedt dan nog steeds geen duidelijkheid over wat wil je dan wel. Je kunt zeggen, we willen niet met de PVV, en je kunt dan vervolgens een premierstrijd gaan voeren tussen de VVD en Nieuw Sociaal Contract, hoewel we niet weten welke premier dat dan zou zijn. Maar dat kun je doen om vervolgens samen in een kabinet te belanden. Dus als voor kiezers weten nu denk ik niet, of kunnen voor een van die partijen kiezen met het idee van, dan komt straks die coalitie. Maar die komt dan helemaal niet, want daar hebben partijen zich van tevoren helemaal niet over uitgesproken.
Ja.
Ja, en ik denk dat de uitdaging kan dan natuurlijk wel zijn, hoe principieel kan je dan blijven? Stel, je hebt dan niet genoeg stemmen behaald om die voorkeurscoalitie te vormen. Ja, is dat niet een uitdaging? Hoe principieel je dan, wanneer je dingen gaat weggeven, toch om eventueel een meerderheid te vormen, of je gaat door als minderheid? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat is het, denk ik. Je kunt ook een minderheidsregering vormen, dus dat hebben we in Nederland, hebben we niet zulke hele goede ervaringen mee met de gedoogsteun van de PVV al een hele poos geleden. In zekere zin zijn heel veel van de Nederlandse regeringen best een poos minderheidsregeringen geweest, omdat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hadden. Dus in die zin hebben we er ervaring mee. Maar ja, je kunt zeggen, wij sluiten een stembusakkoord. En als wij een minderheid zijn, dan gaan we dat alsnog doen.
En als we dan inzoomen op de democratische vernieuwing toch nog eventjes. Dan hebben jullie ook een quote in het partijprogramma staan dat democratie als een computersoftware kan worden gezien. Stel je update namelijk te lang uit, dan crasht het systeem.
Ja.
Dus we vroegen ons af, welke update stellen jullie nou eigenlijk voor om te voorkomen dat het democratische systeem crasht concreet?
Ja. Oh, ik heb welke? Ik denk eigenlijk niet. Ik geloof niet in één grote magische update. Ja, die alle problemen zou oplossen. Ik denk het stembusakkoord. Experimenteer daar nou eens mee. Dat zou één update kunnen zijn. En daar hoef je verder geen wetten voor te wijzigen. Of dat kunnen politieke partijen doen. En andere update die raakt wat meer aan die kwestie van politieke gelijkheid en politieke ongelijkheid waar we het eerder over hadden. He, dus dat materiële ongelijkheden in de samenleving zich vertalen naar verschillen in politieke gelijkheid. In de mate waarin mensen gebruik kunnen maken van hun democratische vrijheid. En dat is een voorstel dat ik doe met mijn collega Martijn Visser in het boek van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. Er is wel een alternatief. En daar schrijven wij over het voorstel van het democratische gelijkheidsvoucher. Nou, dat is een ingewikkeld woord, maar het betekent eigenlijk dat we het stelsel van financiering van politieke partijen op de schop nemen. Omdat tegenwoordig zit er dan een maximum op van 100.000 euro. Maar er zullen niet heel veel mensen zijn die 100.000 euro aan een politieke partij kunnen doneren. Dus dat is nog steeds een vrij hoog bedrag, ook in internationaal vergelijk. Dus ons voorstel is eigenlijk om de financiering van politieke partijen radicaal te democratiseren door iedereen. En dat zou je kunnen doen bij de belastingaangifte, jaarlijks. Een voucher te geven van zeg 5 euro. Iets meer of iets minder mag ook, maar om en nabij. En om dat dan toe te delen aan een politieke partij naar keuze. Dat klinkt als een heel far-fetched idee. Maar het is iets waar in de Verenigde Staten al mee is geëxperimenteerd. En daar blijkt dat meer een hoger percentage van de mensen gebruik maakt van zo'n voucher dan het percentage van mensen dat lid is van een politieke partij. Dus het zou een nieuwe vorm van democratische participatie kunnen introduceren. Het zou politieke partijen kunnen uitdagen om vaker dan eens in de 4 jaar echt de straat op te gaan en burgers te betrekken in alle wijken. Mm-hmm. Dit is een experiment en je zou ermee kunnen beginnen op lokaal niveau. Bijvoorbeeld in een gemeente. Je hoeft het niet in één keer helemaal uit te rollen in het hele land. Maar ik ben heel benieuwd hoe zoiets zou uitpakken.
Zou dat dan voldoende zijn om alle partijactiviteiten mee te financieren? Of zou er ook nog wel deels overheidssubsidie?
Ja, het zou overheidssubsidie zijn.
Oh, dus een deel van de overheidssubsidie
precies.
Is een voucher.
Ja, want we verdelen de overheidssubsidie voor politieke partijen op dit moment volgens het aantal leden dat politieke partijen hebben. Dus partijen krijgen een vaste voet. En volgens het aantal zetels. Dus je zou kunnen zeggen, nou, we laten die overheidssubsidie en hoe we dat verdelen over partijen. Daar laten we dus mensen elk jaar over stemmen, in zekere zin, door bij de belastingaangifte 5 euro toe te delen. En de pot, kijk, er zijn vast heel veel mensen die daar geen gebruik van maken, wat oké is. En de pot die dan overblijft kun je verdelen volgens hetzelfde zoals dat nu dan ook het geval is.
Ja. En nu hebben jullie ook een punt dat het tegelijkertijd ook makkelijker moet worden om op te treden tegen overtredingen van democratische spelregels. En dan door bijvoorbeeld ook het korten op partijen op die subsidies. Mm-hmm. Dus hoe zou dat dan in zijn werk gaan?
Ja, zou dat allebei kunnen bestaan? Ja. Geen idee of dat zou kunnen.
Hand in hand zou kunnen.
Nee, of dat hand in hand kan gaan. Ja, misschien wel, maar dat weet ik niet.
Nee, want die noodrem zijpelt ook wel door in dat verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Met in het uiterste geval misschien een partijverbod of het kort op financieren. Mm-hmm. Hoe verhoudt dat dan zich tot het aanzwengelen van de participatie? Moet het er allebei zijn?
Ja. Ja, dat is denk wat ik net ook wel probeerde te benadrukken. Als jij, je noemde het de update. Een update is niet alleen maar een rem. Is niet alleen maar een verdedigingsmechanisme. Tegen gevaarlijke nieuwe virussen of bedreigingen of dergelijke. Je wil denk ik vooral het systeem, de democratie verbeteren. Zodat ook echt betekent dat, nou, dat iedereen één persoon, één stem. En dat we moeten denk ik echt maatregelen nemen om dat, de werking daarvan, om dat te verbeteren. En dat red je niet met alleen maar noodmaatregelen tegen bedreigingen.
Nee, maar als ik je net zo hoor, is het ook de vraag, heeft die noodrem dan überhaupt wel zin? Want dat werkt misschien averechts. Forum voor Democratie gaat zwaaien met, hey, mensen willen onze partij verbieden en dat soort.
Ja, het kan retoriek. Strategisch onhandig zijn.
Ja.
Ja, je kunt. Ja.
Maar ook nodig.
Ja, ik vind het een lastige. Ik laat dat, of het nodig is, dat laat ik ook graag over aan rechtsgeleerden. Die verstand hebben van, hè, wat kan al volgens de Nederlandse wet nu? Wat kan nog niet? En hoe zou die bescherming beter kunnen? Maar het zou best kunnen dat het nodig is. Maar ik zie vooral dat wat ook nodig is, is die investering in politieke gelijkheid.
Dat is jouw focus.
Democratisering. Ja.
Ja, en dan gesproken over updates en die focus. Zou dan bijvoorbeeld ook de eisen aan interne democratie van partijen zelf een update kunnen zijn? Dus dat je eisen gaat stellen aan de interne democratie van partijen.
Ja, en ook hier denk ik weer goed nadenken over wat is het middel? Want ook interne partijdemocratie is een middel. En wat is het doel? Dus ik denk dat politieke partijen, en daar hoeven niet per se eisen voor te bestaan. Dus ze kunnen dat ook doen zonder dat er allerlei eisen komen. Ik denk wel echt dat politieke partijen nu voor de uitdaging staan om de werking van hun interne, van hun eigen partijdemocratie te verbeteren. En we zien ook de opkomst van allerlei, nou, wat ik eerder bewegingen zou noemen. Dus ze heten soms ook zo, de boer-burgerbeweging. Ik ben benieuwd naar hoe de partijdemocratie bij nieuw sociaal contract er bijvoorbeeld uit komt te zien. Maar de reden dat ik het belangrijk vind, die partijdemocratie, is omdat die nog wel eens van waarde zou kunnen zijn om te komen tot het doel van een politiek die de verschillende waardestelsels in de maatschappij vertegenwoordigt. Dus die ideologische strijd voert, waar we het eerder over hadden, om mensen echt die verschillende keuzes te bieden.
Dus dat het eerst intern is gevoerd en dan naar buiten
exact.
Veel duidelijker gecommuniceerd.
Ja, exact. Want leden van politieke partijen zouden nog wel eens ideologischer meer georiënteerd kunnen zijn dan de partijtop of de partijelites. Ja.
En je verhoogt misschien de participatie.
Ja, je bedoelt het aantal leden van bij politieke partijen.
Ja. Mensen die betrokken zijn bij politieke partijen, ook al is er geen verkiezingstijd.
Ja, dan wordt het wel interessanter. Ja, ja, dat zou kunnen.
Ja, dan misschien een laatste vraag. In het partijprogramma hebben jullie ook andere experimenten die jullie aanhalen, zoals het recht op een burgeramendement, waarbij dan mensen aanpassingen op een wetsvoorstel kunnen indienen. Maar ook vormen van online burgerinspraak. Experimenteren jullie daar ook mee binnen jullie eigen partij al?
Ja, leuke vraag. Ik pleit daar altijd voor dat we dat, dat we dat moeten doen en dat we dat nog veel meer kunnen doen. Het was ook een van onze ambities om weer te doen bij het verkiezingsprogramma. Maar ja, dat moest dan op stel en sprong no time worden geschreven. Dus dan is er niet zo heel veel ruimte voor democratische interne experimenten. Maar een van de dingen die eerder zijn gedaan binnen D66 is om met een groep geloten leden te spreken over concepten en vroege conceptteksten van het verkiezingsprogramma. Dus een gestratificeerde loting, zodat het een weerspiegeling is van de hele vereniging. Maar dat vind ik wel veelbelovende richting. Ja.
Nou, dan willen we je ontzettend bedanken.
Ja, jullie bedankt.
Ja, voor je verhelderende visie ook op jullie uitgangspunten, waar de Hans van Mierlo Stichting, waar Hans van Mierlo zelf voor stond, waar jullie nu voor staan en de hele ontwikkeling in jullie gedachtegoed en hoe dat nu uitwerkt in het partijprogramma, maar ook binnen de vereniging zelf.
Dankjewel. Ik denk ook veel hebben geleerd over wat jouw creatieve ideeën zijn, want we horen elke aflevering toch alweer nieuwe ideeën voor de democratievernieuwing. Dus dat vond ik ook weer leuk om vandaag weer te horen.
Ja, dat is leuk voor onze luisteraars. Ja, mooi afsluiten. Dankjewel.
Dankjewel.
Hiermee sluiten we het vierde seizoen van Het Spel en de Macht af. Bedankt Afke Groen. En ook nogmaals bedankt Noortje Thijssen en Patrick van Schie voor de eerdere gesprekken. En ook jullie bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot een volgend seizoen.